Hi allemaal, deze aflevering is misschien wel de spannendste en ook de leukste aflevering die ik ga publiceren. Samen met Donald, mijn partner, mijn verloofde. Het is heel persoonlijk, ik ga heel erg de diepte in en legt heel veel bloot van onze relatie, maar ook onze persoonlijke trajecten, wat ik dus wel spannend vind. Maar het is ook een heel fijne recap van de voorbije jaren. En ik hoop dat jullie er heel veel aan hebben en dat jullie het fijn vinden om zo'n inkijkje te krijgen in onze dynamiek en hoe dat wij geëvolueerd zijn de voorbije jaren. En ook hoe wij daar samen als partners in staan. Er is wat misgelopen met de audio, sinds it has been a while. En ik vergeet dat we de microfoon te selecteren. Dus mijn excuses voor de kwaliteit. Het is opgenomen met de speaker van mijn MacBook, die natuurlijk hier niet voor bedoeld is. But bear with me, de volgende afleveringen zullen terug van normale topkwaliteit zijn, in my humble opinion. Dus voor nu zullen jullie het hiermee moeten doen. Veel luisterplezier. Hallo allemaal, welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen. En dit zal de eerste aflevering zijn die ik niet alleen doe. En dat is wel een beetje spannend. Ik heb dit seizoen het idee, of voor dit seizoen heb ik het idee om het iets meer open te trekken in het gesprek en meerdere meningen samen te laten komen, allemaal rond hetzelfde thema. Namelijk treat yourself, hoe je jezelf kan helen, behandelen, verwinnen. Kan heel breed. En dit is vanuit het idee dat wij heel gemakkelijk onze autoriteit over onze eigen gezondheid en ons eigen lichaam weggeven en bij iemand anders liggen. En dat ik eigenlijk wil dat mensen die kracht terugnemen. Dat is toch mijn ideale beeld van de wereld. If that's gonna happen, who knows. Maar dat we dus terug op zoek gaan naar die autoriteit en hoe we tot die body authority terug kunnen komen, hoe we terug voor onszelf kunnen zorgen, ook hoe dat we onszelf weer kunnen vertrouwen en ons eigen lichaam kunnen vertrouwen. En ook ons lichaam wat meer laten leiden in plaats van dat de achtergrond komt te zitten. En hoe dat eigenlijk de zoektocht daarnaar gepaard gaat met ook wel een zoektocht naar het vinden van jezelf of van je echte zelf. Allemaal heel diep. Het is zeker niet de bedoeling dat het heel zwaar wordt, dus we gaan het ook heel licht houden. Maar vandaag hebben we misschien wel voor mij de meest belangrijke gast. En dat is Donald. En Donald is mijn verloofde op dit moment. Wij zijn al samen voor 10 jaar. Zo wat dus eigenlijk een derde van mijn leven is. Donald is architect van opleiding. Op dit moment niet meer een actieve architect, maar grafische vormgever en webdeveloper en webdesigner. En ja, gewoon coding genius. En samen met hem hebben wij ons eigen designbureau Substudio. Check het zeker op Instagram. Wij komen ook binnenkort nog een nieuw project en zo, die heel leuk kunnen zijn voor meer mensen om een platform meer breder te kunnen trekken online. Maar wat vooral de reden is waarom dat Donald hier zit, is omdat ik het vandaag wil hebben over helen in een relatie en wat de impact is als een van de twee een proces doorgaat, vooral ongewild eigenlijk, en hoe dat de andere impacteert. Dus ja, Donald, welkom.
Hallo.
Ik weet dat je het een beetje spannend vindt.
Zeker weten.
Of dat je gewoon dit medium heel awkward vindt, maar dat hoeft totaal niet. Ja, zoals jij weet, maar misschien niet iedereen weet, is er zo'n 4 jaar geleden een mega ommekeer gebeurd in mijn leven. En daarom ook natuurlijk ook in uw leven impliciet. Met dat ik op zoek ben gegaan naar hoe dat ik die autoriteit over mijn lijf zelf terug kon pakken. En hoe dat ik dat zelf kon helen. En hoe dat ik daarbij op zoek kon gaan naar een meer holistische approach. Maar natuurlijk is dat niet over één echt ijs gegaan. Nee. Het is een heel intens proces geweest. Dat heeft een hele grote impact gemaakt op mij, maar ook op u. Want er zijn heel veel dagen geweest waar dat ik niet uit bed kon. Of zelfs de zin van het leven niet meer echt zag. Dat heeft heel veel invloed gehad op hoe dat wij samenleefden. Op hoe dat wij samen konden werken. Merk ik dat dat mij nu al zelfs een beetje emotioneel maakt. It's gonna be fun. Maar het is gewoon wel heftig geweest. En ik denk dat niet heel veel mensen dat zouden trekken. Ik denk dat heel veel mensen te geconfronteerd zouden zijn. En misschien hun rug zouden keren. Ik denk, als er iets is wat jij niet hebt gedaan, is dat. Integendeel, je hebt altijd mij gezien voor wie ik was. Wat wel bijzonder is, want ja, er is heel veel veranderd sinds de dag dat wij samen zijn gegaan, of hoe zeg je dat, tot nu. Ik denk dat we zeker allebei niet meer dezelfde personen zijn. Maar wat mijn verhaal is daarin op deze moment misschien niet zo relevant, omdat ik daar ook al veel over verteld heb. En dat misschien niet de aim is. Wat voor mij, en hopelijk ook voor de mensen die luisteren, het meest relevante is, is wat dat proces van mij eigenlijk onbewust met u heeft gedaan.
Mm-hmm.
Kunt je daar iets over zeggen?
Goh. Ik denk zo, het eerste waar ik aan moet denken is dat het moment dat proces in gang is gegaan, dat we ook in de meest challenging periode van ons leven zaten. Want we woonden op 35 vierkante meter. Jij werkte, ik studeerde. En dus om nog maar eens te zeggen, hoe heftig dat sowieso uw proces zelf al was, hebben we het onszelf ook niet makkelijker gemaakt, die situatie. Dus,
nee,
en het was ook volgens mij zeker niet gemakkelijk toen dat we in Rotterdam woonden daar. Maar eenmaal in Antwerpen is dat wel, heb ik het gevoel, beter gegaan. Hè? In een positieve richting. Ook al waren daar ups en downs. Ik denk dat die ruimte en ook de omgeving van Antwerpen daar wel een positieve invloed hebben gehad.
Ja, ik vind dat grappig dat jij dat zo zegt, want ja, het klopt wel. Ik denk dat mentaal Rotterdam voor mij het zwaarste was.
Dat was ook het begin, hè. Dat was eigenlijk in retrospect
denk ik dus
de zwaarste periode misschien fysiek voor u, eerder dan mentaal, want ik denk dat mentale misschien het gevolg daarvan is geweest, van de keuzes die je op dat moment hebt gemaakt. Ik weet niet of dat zo is,
maar ik denk dat Rotterdam juist eerder het mentale was, want toen was fysiek nog alles zo dermate onderdrukt. Dat
ja, oké. Okay. Ja. Maar op het einde, hè, als je zei van, ik ga het holistisch aanpakken, dat was nog heel even in Rotterdam.
Ja, maar dat is eigenlijk echt pas, allee, in mijn herinnering, explodeert in Antwerpen. Ik denk dat de echte fysieke struggle echt pas gekomen is, de moment dat ik
dat is waar.
Voelde dat ik thuis was of zo. En ik denk dat dat een typisch ding is, dezelfde als je op vakantie gaat en je ziek wordt. Dat was precies alsof het dan zo was van alle remmen los. En ja, toen is ook die eerste 4 maanden, die eerste, ja, om het dan echt bij het woord te noemen, wat ik liever niet doe, maar eerste eczeemaanval, ja, dat was...
Ja, dat weet ik nog.
Dat was horror.
Zeker horror.
En vooral omdat dat mij fysiek uiterlijk heel hard aantastte. En ik weet dat wat voor mij het zwaarste was, was dat ik heel bang was dat dat voor u een impact ging hebben.
Ja, dat weet ik nog wel. Dat weet ik nog wel, maar dat in principe... voor mij, ik wist altijd dat dat tijdelijk ging zijn.
Ja, dat is eigenlijk heel grappig. Ja.
Terwijl jij bang was dat dat niet zo was, stelde ik dat niet echt in vraag.
Maar van waar dat vertrouwen bij u? Want voor u was dat ook, ondanks dat je natuurlijk van thuis uit wel enige bredere holistische visie hebt meekregen, van waar kwam dat vertrouwen? Want je hebt dat altijd gehad. Dat...
Nee, ik heb denk ik sowieso een vertrouwen in een lichaam, de mijne of die van een ander, dat die door zo'n proces kan geraken. En we weten allebei dat voordat je zeg maar die holistische aanpak ging doen en ging stoppen met die medicatie, was je lichaam op een bepaalde manier en dat is veranderd. Maar je weet ook, dat was een verandering. En dus en we weten allebei hoe een gezond lichaam eruit ziet aan de buitenkant. Dus je gaat ervan uit dat dat het op een gegeven moment terug is.
Ja, maar ik weet voor mij, ik was zodanig gebrainwashed door dan de medische wereld. En dan vooral dermatologen of dokters die mij gewoon zeiden, dit gaat nooit meer weg, dat in mijn hoofd. Ja. Het heel lang heeft geduurd om te zien dat die optie er effectief was. En ik denk dat ik dit jaar misschien nog maar echt die klik heb gemaakt.
Ja.
Dat iedereen gezond kan zijn. En misschien tot een jaar geleden zag ik mezelf nog altijd wel een beetje als uitzondering op de regel.
Mm.
Dus het is toch bijzonder dat jij toch al wel dat gevoel had.
Ja, maar ik denk als je meerdere keren hoort van doktoren dat iets niet meer weggaat en dat je ermee moet leren leven, dat is traumatisch, hè? Dat is traumatiserend.
Mm.
Dat is iets dat ik nog nooit heb meegemaakt. Dat iemand dat tegen mij zei. Ik zou eens heel goed moeten nadenken om te zien of dat effectief een keer tegen mij is gezegd geweest, maar...
En misschien gewoon omdat er van thuis uit gewoon meer een vertrouwen is meegegeven, dat sommige dingen er ook misschien gewoon zelfs niet toe doen.
Nee.
Want uiteindelijk alles wat je aandacht heeft, geeft groeit. En dat impliceert gewoon dat je focus ook heel hard op iets kunt leggen. En dat heb ik zelf ook geleerd, hè. De kracht van je brein, ja.
Ja. Maar een wil is een weg, hè?
Ja. Still een beetje fucked up. Nee? Allee.
Mm.
Maar, die eerste 4 maanden waren vooral heel eng voor mij. Dat was heel hard zoeken. Ik ben daar ook elke holistische dokter in Vlaanderen en Nederland of zo wel tegengekomen, denk ik. Mm. Hoe was dat voor u om op dat moment samen te zijn met iemand die zo zoekende is? Want dat maakt ook dat... Ik was op dat moment heel labiel.
Mm.
Omdat ik mij vastgreep aan dingen buiten mezelf. En hoe was dat voor u om daar dan mee om te gaan?
Ja, sowieso wist ik dat ik u nergens mee kon helpen. Hè? Kon u wel proberen, een beetje alles rooskleuriger te laten doen uitschijnen. En u had even wat mooie woorden gebruiken. Maar ik wist uiteindelijk dat ik je niet kon helpen. En dan weet je ook niet wat dat je kunt doen. En je kunt eigenlijk niets doen. Hè? En dat is heel, dat is heel vervelend. Want je zit ook met die vraag constant. Van, ja, kan ik iets doen? En is er iets?
Ja, ik heb je machteloos gevoeld.
Ja, ik was volledig machteloos. Ja. Hè? En die machteloosheid... Ergens rationeel weet je dan ook van... Ja, kijk, als je dat niet kunt, dan moet je ook niet te lang blijven hangen. In het feit dat je dat niet kunt.
Mm-hmm.
En daar rond gaan draaien en doen en alles. Want in zo'n proces met twee, dat denk ik dan heel... Maar dat is dan een onbewuste keuze die ik heb gemaakt. Belangrijk dat er wel iemand nog niet meegaat in de afgrond, maar dat er iemand nog steeds meehelpt met het allemaal terug naar boven te trekken.
En om de een of andere bizarre reden is dat vandaag weer heel accuraat.
Hoezo?
Dat er één iemand van ons twee sterk moet blijven staan.
Ja.
Als de andere het
zo. Ja, maar je mocht dat niet verwachten van een ander.
Nee, maar als je het zo zegt, klinkt het heel logisch.
Maar als dat... je doet dat denk ik gewoon, hè. Niet? Als je met twee bent, tenzij dat gewoon niet werkt. Dan komt dat misschien boven en dan...
Ah, wel ja, maar dat is wat ik zei in het begin ook. Ik denk dat heel veel mensen, en daarin wil ik niet zeggen mannen of vrouwen, ik denk mensen gewoon dat niet kunnen dragen. Want natuurlijk, stel dat jij hetzelfde zou doormaken op dezelfde moment, dan was dat gewoon dramatisch geweest.
Ja, ja, maar ik denk dat er dan een soort van... oerinstinct binnenkomt of zo, waar dat je geen vat op hebt, en dat de ene de andere toelaat en zichzelf daarin dan stel dat het noodzakelijk is dat die ander ook zo'n proces zou door moeten gaan, of het dan mentaal of fysiek of weet ik veel wat is, of een ander proces, dat dan wordt uitgesteld volgens mij voor enige tijd. Dat gebeurt volgens mij gewoon in groepsverband ergens.
Denk je?
Op het moment dat jij zo wat meer uit je labiliteit waart, heeft dat mij ook weer ruimte gegeven om een bepaald proces
in te gaan. En denk je dan dat dat kan zijn, dat dat misschien toch onbewust is geweest, dat jij dan al die jaren, want het is best lang geweest, je proces toch enigszins hebt uitgesteld?
Ik denk het wel, sowieso.
Ja.
Sowieso. Sowieso. Maar ik denk ook dat dat best was, als je er terug op kijkt. Natuurlijk misschien niet voor mij, maar voor ons.
Is dat iets dat je bewust
hebt
gedaan? Is dat iets waar je soms denkt van, oh, had ik maar op dat moment meer voor mezelf gekozen? Of...
Maar ik denk niet dat... Wie weet, hè, je weet het niet, maar wie weet was het mijn proces überhaupt op dit moment gestart. Of jij er nu wel wat doorgaan of niet. Dat kun je niet weten natuurlijk. Hè. Maar ik denk wel dat er ergens dat wel heeft gespeeld, dat dat misschien uitgesteld is.
Of denk je dat... Ik gooi maar dingen. Hè. Denk je dat mijn proces misschien u juist heeft getriggerd in het zoeken naar uw antwoorden? Heeft mijn proces misschien iets losgemaakt bij
u? Ik denk dat wel, hè. Ik denk niet dat dat zo... Ik denk niet dat dat per se het proces... ik denk niet dat dat het proces is geweest of u alle dingen dat jij door bent gegaan in het algemeen.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat allemaal kleine druppeltjes zijn, onderdeel van uw heling. Hè?
Mm, ja. Inzichten.
Vooral de inzichten die je maakt, die dan niet alleen jij maakt, maar wij toch ook samen maken.
Ja, klopt. Maar ik
denk en jij hebt daar dan wel het voortouw in genomen in het maken van die inzichten, maar hey, het zou me stom zijn als jij dat inzicht krijgt en ik zou dat dan niet doen. Natuurlijk, hè. Het is ook niet perfect zo één op één over te nemen, maar je krijgt die kennis wel binnen.
Ja.
En dan doe je er iets mee, of je doet er later iets mee, of je denkt, nee. Maar het is wel iets dat op je pad voorbij komt.
Ik denk soms dat ik mijn proces op dat moment zo hard had moeten doorgaan om er nu te kunnen staan voor u. Ik denk dat ik anders nooit daar voor u had kunnen staan op de manier dat jij er voor mij staan hebt. Of niet dat dat uitmaakt, niet dat ik op dezelfde manier ervoor moet staan. Maar ik denk dat ik nooit voor mijzelf had kunnen staan.
Nee, ja, inderdaad.
En ergens denk ik dat dat proces essentieel geweest is om u de ruimte te geven of zo.
Ja, de ruimte. Of om misschien dan in staat te zijn om de signalen op te pikken om dan tegen mij te kunnen zeggen of mij in de juiste richting te duwen, wanneer ik het misschien ook niet precies zie. Hè? Dat jij daar niet waard geweest en ik was alleen door dat proces gegaan, dan gaat dat trager volgens mij. Snap je?
Ja.
Omdat je ziet niet alles, je leest niet alles, je hoort niet alles, je krijgt niet evenveel perspectieven binnen.
Alhoewel dat ik me kan inbeelden dat als je alleen bent, dat je ook gepusht wordt om sommige dingen sneller af te handelen, omdat je minder in een comfortzone zit. Maar ik denk misschien wel... Dat weet ik wel niet.
Er zijn mensen die heel goed in een comfortzone zitten, ook als ze alleen zijn.
Ik denk misschien wel dat mijn proces impliciet u een soort toestemming heeft gegeven om op zijn minst hetzelfde door te maken. En dat wil niet zeggen dat je dat doet, want niemand is hetzelfde. Maar dat voor u misschien... Waar dat ik weet dat die ruimte er is om zoiets door te maken, dat jij misschien ook die confirmatie nodig had van mij zo te zien en mij daar tijd aan te zien geven en ook echt tijd voor te zien nemen. Ik heb er een jaar bijna fulltime aan gededicateerd, waar mensen mij echt soms zot voor verklaren. Maar nu nog ben ik mij daar heel bewust van, want ik geloof heel hard dat alles wat ik nu doe op het tempo dat ik aan kan, dat ik gewoon in de long term alleen maar win. Ja. Maar ik denk dat dat voor u wel iets heel bewust is dat je hebt. Waarin je zich getransformeerd, zou ik zeggen.
Mm-hmm. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
Maar er zijn heel veel inzichten gekomen van mij. Ja, soms waren dat ook wel echt gewoon inzichten van ons. Heeft dat... uw levensbeeld beïnvloedt, als in van, ik ben in dat proces gegaan, mijn hele kijk op de wereld en hoe dat je dingen moet doen en hoe dat je erin staat en voor waar je staat en bla bla bla. hoe dat je naar de buitenwereld te gedraagt, al die dingen. Dat is bij mij echt zeker 360 dagen graden omgedraaid nu op deze moment. Allee, ja. Is dat bij jou ook het geval?
Ik denk dat sowieso. Ik kan nu niet direct zeggen van, ah ja, daar is dat zo en daar is dat zo. Maar ik weet van mezelf dat ik anders in het leven sta dan 10 jaar geleden of zelfs 5 jaar geleden.
Mm-hmm.
Dat voel ik wel sowieso, is dat wij daar wel in evolueren, misschien zelfs dagelijks bij van spreken.
Ja, dat omdat is wij, de laatste maanden.
Omdat wij met die indrukken echt effectief ook wel iets doen, denk mm-hmm. ik, samen of individueel. Maar toch altijd wel samen uiteindelijk daar onderdeel van zijn, van individuele transformatie. Maar ik denk dat we dat ook ondertussen doorheen dat proces van u erachter zijn gekomen, dat dat alleen maar positieve gevolgen heeft als je openstaat voor zo'n evolutie of transformatie van uzelf.
Ja.
Omdat je volgens mij, als ik dat niet zou hebben meegemaakt, misschien veel harder zou vasthouden aan principes en waarden die ik heb meegekregen vanuit mijn jeugd.
Mm-hmm, mm-hmm.
En het veel moeilijker zou zijn om die in vraag te stellen.
Mm-hmm. Ja, en met dat ik alles in vraag heb moeten stellen,
ja,
uit noodzaak, denk ik dat bij u impliciet ervoor heeft gezorgd dat ook heel uw wereld is door elkaar geschud.
Ja, inderdaad. Ik ben sowieso... daarin zijn heel veel dingen een spiegel voor gehouden.
Mm-hmm.
En daarmee gaat je dat herdenken of gaat je jezelf daar binnen een bepaald waardesysteem herpositioneren, gewoon omdat je voelt van, oei, dat voelt effectief niet goed. Maar ik heb daar nooit niet bij stilgestaan, hoe dat ik mij daarbij voel. En nu ineens doet je dat. Ja, dan heb je een keuze om dan te zeggen van, oh nee, ik ga dat niet voelen. Of ik ga dat wel voelen. En dan kun je dat morgen nog eens opnieuw voelen en nog eens een andere keuze maken. Dus dat is ook prima.
Ja, dat is waar.
En dat is het belangrijkste, denk ik ook. Een van de grote lessen uit heel dat gebeuren, heel dat proces, is dat... Je moet niet te hard vasthouden aan dingen, want morgen kan je situatie anders zijn, maar door vast te houden, gaat je jezelf ook heel veel dingen ontnemen die je een positieve richting zouden kunnen uitduwen.
Ja, en ik denk dat je daar bij mij gewoon een... ik ben daar gewoon voor u zowat het, hoe zeg je dat, proefkonijn geweest, als in dat ik moest alles loslaten en pas op het moment dat het... Dat ik het deed, en ik zeg niet dat ik het al volledig doe, maar dat ik het deed, ontstonden er ineens oplossingen. Of gingen er deuren open, of...
Klopt, ja.
Allee, ja, ik zeg het, ik heb een jaar niet gewerkt. En om de een of andere bizarre reden kon ik elke maand wel de huur en eten betalen.
Ja.
En kreeg ik toch opdrachten of dingen binnen die gewoon op mijn pad kwamen. Die dan ook klopten, ja... Waarbij ik mijn, op een manier die voor mij goed werkte, dat ik toch een soort bijdrage kon doen. En ik denk dat de grootste les is geweest, dat dingen niet te voorspellen zijn. En dat je echt niks hebt aan principes en vooringenomenheden, oordelen.
Want ja, waarom zijn die er? Of waarom heb je die daar... gezet, hè? Die principes en die waarden en die vooringenomenheden, die zijn er alleen maar om ervoor te zorgen dat alles dan voorspelbaar lijkt.
Mm.
Je kunt niet meer falen, of je beschermt jezelf voor falen, voor andere...
Je denkt u te beschermen. Want
voor andere perspectieven van hoe dingen in elkaar zitten, daar beschermt je dan eigenlijk van, maar de vraag is: dat een bescherming of is dat eerder een negatieve vorm van bescherming? Hè?
Ja, en ik denk ook dat dat iets is dat vandaag heel pijnlijk duidelijk wordt en dat zag ik bij mezelf ook. Ik hield krampachtig vast aan cortisone en zoveel meer,
ja,
omdat ik daarvan wist wat de uitkomst was. Maar dat wist ik alleen maar omdat het systeem mij de De enige narrative waar ik toegang tot had, was die mij dat vertelde.
Ja.
En in mijn hoofd of in mijn omgeving was daar nog niet die ruimte om te kijken van, kijk, maar is dit het enige dat kan? Of bestaan er ook andere manieren? En ik denk dat dat misschien het belangrijkste is dat ik geleerd heb en iets dat ik vandaag nog doortrek in de huidige situatie is, is dit de enige manier waarop we dit kunnen approachen? Of zijn er andere manieren? En ik ben er 100% zeker van dat zwart en wit niet bestaan. Ik denk eigenlijk dat de meerderheid grijs is. Zelfs de meest extreme mensen zijn toch ergens grijs. En dat is een beetje... Ja, als je dat ziet, dan zie je ook ineens dat er overal een oplossing is. Want elk probleem heeft een oplossing. En elke opinie heeft minstens twee kanten om dat te interpreteren of om daar naar te kijken.
Meerdere kanten.
Minstens twee.
Ja.
En dat heb ik vooral ook geleerd met heel dat holistisch traject in te gaan, is dat ineens moest ik, als ik naar een dokter ging of whatever, moest ik mijn eigen grenzen afbakenen. Want het was heel snel duidelijk dat als ik dat niet deed, dat ik nog altijd iets ging opgelegd krijgen dat volgens een soort systeem gecreëerd was om zoveel mogelijk mensen te helpen, wat logisch is, hè? Alles gaat over efficiëntie en productiviteit en dergelijke. Dus ik moest heel duidelijk aangeven, dit werkt niet voor mij, dit werkt wel voor mij, dit kan dat misschien anders. En ik ben er dan uiteindelijk achtergekomen, en zeker vandaag de dag, als ik zie mijn dokter die mij het meeste opvolgt, die stelt mij iets voor en ik zeg, ik denk dat dat niet hetgeen is wat voor mij werkt, maar is er een andere optie? En die is er eigenlijk altijd.
Ja.
En we zijn het zo gewoon om slaafse waarheid aan te nemen van iemand en niet meer die reflectie te maken uit angst dat die reflectie ons misschien een spiegel zou kunnen voorhouden, of misschien een doos aan Pandora zou kunnen openen waar we niet klaar voor zijn.
Ja, en dat traject is moeilijker maken.
Ja, en ik denk dat dat volledig oké is. Ik denk dat je jezelf ook altijd een beetje moet beschermen en dat je pick your battles moet doen. Ik denk dat je gewoon echt moet doen wat voor je werkt. Maar ik denk dat je wel, vanaf dat je bijvoorbeeld zou beginnen met de positieve manier dat te approachen. En ik denk dat... Hè, ik ben er op een heel negatieve manier doorheen gegaan. Met wel een goede outcome, of toch... toch een
vrij uitkomen.
Ja, maar ik ben erdoor gepusht. Maar ik denk dat jij de kans had om wat ik toepaste, om dat op een positieve manier mee te nemen. En je kon dat toepassen op werk en op hoe dat je met je collega's omging of met je baas of zo. En doordat je die dingen kon meenemen en zag, die geven resultaten.
Ja.
Ja, dan gaat er een hele nieuwe wereld open, hè?
Ja, zeker weten. Vooral ook, wat dat ook een les is inderdaad voelen en ervaren veel meer waard is dan dat wat in de boekjes staat, hè, of wat dat je leert van een ander dat de juiste manier is, of de oplossing. Want het is niet omdat dat ergens neergeschreven staat, of omdat iemand die hoger staat dan u zegt dat de way to go is, dat dat de way to go is.
Mm-hmm.
Want als dat dan slecht voelt, is dat misschien ook, dat is evenveel waard.
Mm-hmm.
Het feit dat jij je daar goed of slecht bij voelt. En natuurlijk, ik heb daar nog de keuze om dat eerst te doen en er dan pas achter te komen dat niet goed voelt. Maar dan is er een kwestie van dan vervolgens te zeggen, dat voelt niet goed. Ik heb dat niet goed aangepakt waarschijnlijk en ik ga dat de volgende keer anders doen.
Ja, en daar erkenning aan te geven, hè.
Mm.
Ja, en ik denk dat zeker... Dat heb ik in dat proces gemerkt en ik denk dat dat proces mij klaargestoomd heeft voor wat er nu aan de hand is. Is dat dat heel duidelijk is dat... Ja, we leven in de tijd van gaslighting, hè. Een persoonlijke ervaring is eigenlijk niks meer waard tegenover wat dat neergeschreven is, wetenschappelijk bewezen is en dergelijke. Terwijl dat we heel vaak vergeten dat iedereen anders is en dat dus daarom ook iedereen een andere reactie heeft of een ander gevoel krijgt bij bepaalde dingen. En ik denk nog altijd dat het absurdste is als mensen uw gevoel in vraag gaan stellen. En dat kan gaan over een emotie en dat kan gaan over een keuze die je maakt. Maar dat kan ook gaan over, als ik dit eet, dan voel ik mij niet goed.
Ja.
En dan mag iedereen zeggen dat dat niet kan of dat dat wetenschappelijk onmogelijk is. Als jij je daar niet goed bij voelt, ja, dan is dat ja, het enige relevante.
Dan heeft dat geen argumenten nodig.
Nee, en dat is zoals sommige mensen zich goed voelen in een breedbroek en anderen in een skinnybroek. Heeft geen argument nodig. Zelfs niet als het meest flatterende uiteindelijk, weet ik veel, een driekwarte broek is.
Ja.
Who cares?
Ja.
Maar ik denk dat we wel in een tijd nu leven waarin dat heel, heel opvallend wordt. En soms ook heel eng. En ik denk dat we daar alle twee ook heel zwaar mee hebben. Of hebben gehad toch.
Ja.
Maar tegelijkertijd voel je ook dat er meer ruimte voor komt om het daarover te hebben. Het feit dat we het er nu al over hebben. En dat dat eigenlijk het punt is waar we op merken dat dat eigenlijk... Of dat dat hetgeen is waar we merken dat het eigenlijk vooral om draait.
Mm.
Zegt ook heel veel, hè.
Ja, ja, ja. Maar ik denk dat dat ook een kwestie is van... We leven in een angst.
Mm.
Maatschappelijk dan. Maar ook in een... We mogen eigenlijk ook onszelf niet meer kwetsbaar opstellen. Of zelfs iets in vraag stellen. Of onze mening, onze ervaring delen daarover. En ik denk dat erachter komen dat je dat gewoon moet doen. En no matter what. Dat ook heel... dat geeft u veel
kracht.
En dat laat dat als het ware een beetje zo van u... Al die shit valt zo van uw schouders af. En je denkt zo, ah ja, ik kan dat eigenlijk gewoon wel doen. En dan vindt heel veel mensen iets van mij. Maar ik kom er ook achter dat er heel veel mensen zijn die dat eigenlijk wel appreciëren.
Mm-hmm. Ja, en ik denk... Nu zitten we in een tijd dat alles heel uitvergroot is. Maar ik denk dat die dingen er al zijn vanaf dat wij geboren zijn, minstens. En ik denk dat die dingen er al zijn, op zijn minst van de oorlog. Who knows what it was before.
Welke oorlog?
Beide. Maar ik denk, ja, we leveren in een soort collectieve angst. En nu is het de angst van ziek worden en whatever. Maar die angst voor ziek te worden, wordt was er al veel langer.
Maar ja, je hebt ook de... angst om je financieel niet dat je het niet redt financieel. Je hebt de angst... alles is een beetje gebaseerd op angst.
Ja, ja, klopt. Want alles is gebaseerd op... als je het niet doet volgens die regels, dan gaat je er ook niet geraken. Je wordt ook niet gestimuleerd om gewoon jezelf te zijn. Eerst te ontdekken wat dat goed voelt. Eerst te ontdekken waar je voor staat. En dan... daar misschien een boterham mee te kunnen verdienen. I don't know.
Ja, want uiteindelijk, je zegt zelf, ik heb een jaar een sabbatical moeten nemen.
I wish it was a holiday.
Want, maar omdat het nu helemaal nodig was. Maar tegelijkertijd, je werd zo occupied met je gezondheid, dat je zelfs geen ruimte had om angstig te zijn over de gevolgen van de keuze om een jaar niet te werken.
Ja, dat klopt, echt.
En het frappante is dan dat omdat die angst daar niet is, dat dan ook op een of andere manier gewoon goed, dat aspect van je leven dan toch gewoon goed komt.
Ja, en wat we vandaag zagen in dat filmpje, en ik ga dat direct opschrijven, dat is bron toevoeg, is dat eigenlijk, stel dat je niet op het goede pad zit, dat er altijd... Of altijd, dat als je toelaat dat er iets zal gebeuren dat je je zal corrigeren om je terug op de goede weg te krijgen. En dat klinkt dan wel super spiritueel en je kunt daar keiveel weerstand tegen hebben. Maar ik zal van mening blijven en dat gaat nooit veranderen. Dat mijn grootste geschenk was dat ik geforceerd was.
Ja.
Dat ik niet bang meer was om niet mijn vastmaandloon te hebben. Want dat is inderdaad, ik was daar niet mee bezig. Ik was ook niet bang met het feit dat ik niet kon werken. Ik was gewoon zo, ja, wat als ik straks niet meer kan leven?
Ja.
Want ik wil leven en ik wil nog zoveel doen. En dat heeft niks te maken met dan een angst voor de dood. Want dat is iets wat ik nooit in mijn leven heb gehad. Maar ik voelde gewoon, dit is niet het enige. Dit is niet het meeste wat ik kan bereiken in mijn leven. Er is zoveel dat ik kan. En ik voel dat er zoveel ruimte is om dat te bereiken. Maar mijn fysieke lichaam en mijn mentale constructies die ik zelf heb gecreëerd, houden mij tegen.
Ja.
En ik ben moeten crashen. Ik ben echt 100% moeten crashen om daar door te geraken. En het grappige is dat vandaag de dag dat de meeste mensen die gelijksgezind zijn, zal ik zeggen. En ik spreek ook niet graag gelijkgezinnen, omdat je dan weer altijd gaat polariseren tussen mensen die dezelfde mening delen en mensen die niet dezelfde mening delen. Maar om het dan heel brut te zeggen, hè, de gelijkgezinden, wat dan ook de zachtste term is die ik kan geven, is dat die eigenlijk allemaal wat hetzelfde meemaken.
Ja.
Of zij gaan door een burn-out, of een familielid gaat door een burn-out, of ze verliezen iemand heel dierbaar, ja, heel plots. Maar er gebeurt iets waardoor het alles ontwricht wordt. En
ja,
wat ik heel hard merk in de conversatie met anderen die mij niet begrijpen, is dat die in een situatie zitten waarin dat die dat nog niet meegemaakt hebben. En wat voor mij heel moeilijk is, en ik denk dat het deel is waar ik zelf aan moet werken, ik denk dat jij daar minder moeite mee hebt, is dat ik echt niet kan begrijpen hoe dat je niet in staat bent om je dan te verplaatsen in iemand die niet zo, hey, om het woord van het jaar te gebruiken, privileged is, zoals jij. Ja. En ik denk dat, hey, blijkbaar is er zoiets als health privilege of zo. I don't know. Maar dat is ook wel effectief zo. Als je gewoon gezond bent en je hebt geen, en je lichaam houdt je niet tegen, en dat wil niet zeggen dat je mentaal op de top bent, want
nee,
ik denk dat niemand 100% top is. Maar als je lichaam je niet tegenhoudt, dan ben je in a way privileged. En ik zeg het, hey, je kunt ook lichamelijk functioneren en mentaal niks kunnen. En dat is ook oké, maar dat zijn ook niet de mensen die ik aanspreek. Maar er zijn heel veel mensen die echt zo in hun hoofd zitten en die zo zeggen van, kijk, ik snap u niet, want ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ja. En dat is oké, je kunt dat dan niet begrijpen, want dat is normaal. Hè? Je bent geen ervaringsdeskundige, dat is normaal. Maar dat je dan ook niet echt kunt accepteren dat iemand anders dat wel zo meemaakt, dat vind ik heel moeilijk. En je weet dat dat voor mij heel veel frustratie opwekt, omdat ik, ja, ik kan daar gewoon niet van over. Zeker niet bij mensen die mij bijvoorbeeld hebben zien lijden.
Ja.
Lijden. Allee, ja. Het is niet dat ik vraag om medelijden, maar en dat is ook een beetje dat hele verhaal achter Count Your Blessings. Ze blij voor de dingen die je hebt. En zie ze zeker niet als een vanzelfsprekendheid, want any day, everything could change. We hebben even onderbroken, want ja, samenwerken, samen podcast opnemen, dat houdt ook in. Nee, af en toe dat vol met opnemen. Dat moeten we misschien volgende keer iets duidelijker of iets beter plannen. Maar ja, we hadden het dus over ja, die frustratie bij mij, van dat onbegrepen worden. Iets waar ik aan probeer te werken, maar ja, still my weak point.
Zowel onbegrip als frustratie zijn allebei slechte eigenschappen, hè?
Ja, klopt. Helemaal. Ja, maar dat is wel iets dat je ziet. En dat is iets dat ik in dat proces ook heel veel heb gezien. Hè? Dat, hè, want uiteindelijk wat er vandaag gebeurt, I've been through it once already. En ja, zoveel mensen die ook niet begrepen van wat ik aan toe was. En dat is oké. Ik snap dat je het niet begrijpt, maar ik ben altijd heel open geweest om dat gesprek erover te voeren.
Ja.
Maar daar kreeg ik niet vaak de kans toe. Er is vaak gewoon heel veel oordeel op mijn bord gegooid waar ik niks op kon zeggen. Die mening was gevormd, die was zo. Wat ik deed was raar, zot, weird, I don't know, moeilijk doen.
Ja, inderdaad. En niet afwijken van de norm, hè.
Ja.
Dat is afwijken van de norm. En dat is ook heel eng voor die andere persoon die de norm heeft als zijn basis voor zijn bestaan. En dat niet een vraag stelt.
Mm-hmm.
Personen, hè? Ik denk dat iedereen wel een beetje een soort van basis heeft gebaseerd op de norm, waarmee dat ze zo kunnen zeggen, oké, daar hoef ik niet een vraag te stellen en daar kan ik op vertrouwen dat dat daar op die manier allemaal in orde komt. Maar als je dan vervolgens iemand ziet dat volledig denied, zeg maar, of in twijfel trekt...
Mm-hmm.
Dat is super eng, want iets in twijfel trekken is ook niet weten wat de uitkomst gaat zijn.
Ja, klopt. Ja, nee, want eigenlijk weet je wat de uitkomst gaat zijn. De uitkomst is eigenlijk, alles komt altijd goed. En als het niet goed komt, dan is het het einde.
Ja.
Hè? Maar dat vertrouwen, hè, dan hebben we het weer over dat vertrouwen. Ja, dat vertrouwen ontbreekt volledig in de maatschappij.
Ja.
Maar ik merk wel dat met de mensen die mij wel hebben proberen begrijpen of me wel de kans hebben gegeven om een gesprek te voeren. Zowel nu als een paar jaar geleden. Dat die ook... Die misschien nog niet helemaal snapte hoe en wat, maar die snapte wel echt dat ik in een positie zat waarin dat de enige keuze was.
Mm-hmm.
Om het voor mij leefbaarder te maken. En ja, bij al die mensen heb ik gezien dat één keer dat die dat begrepen, dat er voor hun ook een hele nieuwe wereld openging van zo'n soort possibility, wat eigenlijk bij heel veel mensen... Ja, en dan heb ik een paar voorbeelden. Maar bij heel veel mensen ook angst heeft weggenomen. En ik denk zelfs, als ik er nu over nadenk, denk zelfs onbewust. Maar ik denk, ja, onbewust, mijn voorbeeld voor veel mensen een soort spark of hope, om het zo te zeggen, is geweest. Om ze te kijken van, oh wow, maar wacht. Stel dat binnen mijn normen en waarden ik alle opties heb uitgeput, dan is er nog een optie.
Ja, klopt.
En dat is wel interessant, want ik heb niemand gehad in mijn omgeving tot, denk ik, nu, waar ik dat ook bij kon hebben. Ik had wel mensen die mij behandelden, maar ja, die betaalt je, dus dat is een transactionele service eigenlijk. Ja. Dat kun je niet... Je kunt die mensen wel inspirerend vinden, maar dat klopt niet helemaal, hè. Maar ik heb nooit iemand gehad in mijn omgeving waar ik... Of die mij op een of andere manier kon richting geven of zo. Ik weet zelfs niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar ik merk nu, en ik merk dat in mijn inbox vooral heel hard, dat er wel heel veel mensen zijn die mij als richtingaanwijzer gebruiken. En ik vind dat ook oké. Okay. Je moet het natuurlijk niet misbruiken, maar... Ik vind het soms heel schrijnend om te zien hoe weinig houvast er is in dat traject. En er zijn heel veel stappen die ik gezet had die waardeloos waren.
Yeah.
En die echt vermeden hadden kunnen worden als ik iets meer houvast had gehad en iets meer een richting had gehad. Al is het maar het juiste boek of zo. Ik denk dat mij soms wel heel hard frustreert. Nou, dan zitten we weer bij die frustratie. Ook frustreert is dat er zo weinig tools aangereikt worden, terwijl er zoveel zijn.
Ja, dat is zo, hè. Maar ik denk alleen maar in dit geval dat het heel erg gaat over die ervaring. En niet over wat er in de boekjes staat, hè.
Nee, klopt.
Nu, oké, er zijn heel veel dingen die nog wel zouden kunnen neergeschreven worden als
het maar ware, ik heb het dan bijvoorbeeld over gewoon het feit dat er... Allee, het heeft voor mij bijvoorbeeld al heel lang geduurd om erachter te komen dat er andere visies bestaan op geneeskunde. Dus dat er een Ayurveda bestaat, of dat er een Chinese geneeskunde staat. Een Chinese geneeskunde die op dit moment echt veel wordt toegepast en die eigenlijk... zoveel zegt van de dingen die wij wel voelen, maar die gewoon bij ons in de westerse geneeskunde totaal genegeerd worden. Het is niet dat we over wakko's praten. We praten echt over mensen die wel echt effectief ervaring hebben met hun lichaam en hoe dat functioneert.
En over geneeskunde of wijzen van geneeskunde die al eeuwen bestaan.
Ja, klopt.
Want vergeet niet, de geneeskundige, de mainstream geneeskunde die we kennen, die is... nog niet zo heel oud, hè?
Nee, dat klopt. De alternatieve geneeskunde die we noemen...
En die is ook weer gebaseerd op heel veel dingen die...
Ja,
die
financiële dan... systeem, hè?
Ja.
Ja, en daar zit ook heel veel belangenvermenging in. En wat ik heel hard heb gemerkt... Ik wou ook nooit anders zeggen, dat ben ik nu kwijt. Maar wat ik heel hard heb gemerkt bij de mensen die mij effectief echt wou helpen, is dat die ook alles opzij zitten bijna daarvoor. Dat het ook niet meer... ging over geld en dat ik in heel veel gevallen... ik heb echt meermaals gehad dat ik niet moest betalen of dat ik korting kreeg of dit of dat. Omdat ik op dat moment natuurlijk financieel niet echt de middelen had. Want ja, het blijft natuurlijk duur, want het is niet terugbetaald. Maar dat er ook heel veel mensen ook effectief wouden helpen vanuit zichzelf. Kun je dat voorstellen dat je naar een dokter gaat en dat die zegt... ik ga niet betalen, want ik wil je zo graag helpen. Ja, nee.
Dat is ook niet fijn ergens, hè. Allee, dat is
nee, maar
fijn
ik bedoel...
en tegelijkertijd denk ik zo... Dat is ook een beetje absurd.
Ja, ja, dat is één. Ja. Nee, maar ik bedoel, in onze gangbare maatschappij die we kennen,
ja,
dat die intentie bestaat niet
meer. Die intentie is vaak, die ontbreekt. Hè?
En dat vind ik het...
Empathie.
Ja, die empathie. En dat je niet wordt gezien als een soort product, maar dat je echt wel wordt gezien als een mens. En ja, ik zeg het, de eerste keren dat mensen mij begonnen vragen over mijn stoelgang of mijn mentale dit of dat. Allee, dan denk je zo, ah ja, wow. Ja, en tuurlijk wist ik al op dat moment dat er een correlatie was. Maar ja, geen enkele dokter waar ik ooit was geweest, wou dat toegeven.
Hmm.
Wat echt bizar is. En ja, ik vind dat nog altijd iets... Ja, ik ga dat nog altijd niet kunnen begrijpen. En ik denk dat ik zelf heel veel geluk heb gehad, omdat ik ook wel best snel bij heel goede mensen ben terechtgekomen. Geen kwakzalvers, want dat is helaas... Ja, dat is gewoon zo. Ja, het is een markt waarin dat iedereen probeert zijn steentje bij te dragen, maar niet iedereen heeft dezelfde capaciteiten. En ik denk ook dat niet iedereen dat kan. En ik denk dat we nu ook wel een beetje in een tijd zitten dat het ook dat weer gecommercialiseerd wordt en daardoor dat ook wel mensen daarop inhaken die eigenlijk gewoon iets anders moeten doen.
Ja.
Maar dat is hetzelfde met de 100.000 coaches die er zijn. Allee, ja, ik denk, tuurlijk zullen er heel veel supergoeie mensen bij zijn, maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die denken dat ze dat moeten doen. En dan is het uiteindelijk weer een job zoals een ander. Hè. Je doet iets omdat je denkt dat hetgene is. Terwijl dat je bijdrage misschien niet zo relevant is. En ik denk dat het voorbeeld van de psycholoog waar ik een paar maanden geleden naartoe ging, ja, eigenlijk heel goed was. Ja, en dat begon natuurlijk al bij het feit dat hij 4 jaar jonger was dan ik. Ja, op zich mag ik daar geen oordeel over hebben. Dus ik ben daar ook wel naartoe gegaan. Hoewel dat ik wel veel weerstand voelde bij het maken van de afspraak. Maar ja, als je daaraan zit en je vertelt heel je verhaal en je zit ondertussen al in 4 van je proces, dus je bent ook wel heel ver, ook heel ver op spiritueel vlak. En de eerste vraag dat je stelt is, heb je al eens gehoord van zoiets als meditatie? Ja, dan, ik had zin om uit mijn vel te springen. Ik had echt zoiets van, nee, wij zitten niet op dezelfde golflengte. En dat is oké, okay, dat is helemaal oké. Okay, maar dan denk ik, ja, ik had op mijn 26 ook niet iemand voor iemand psycholoog moeten zijn. Ik zou het zelfs nu ook nog niet kunnen. Dus ja, en dan voelt je wel heel hard dat een mismatch is. Maar ja, natuurlijk, dat is weer persoonlijk en dan ben ik misschien weer te hard in.
Ja, het is ook geen fout dat die persoon maakt. Ja. Het is gewoon een mismatch. En tegelijkertijd moet je dan ook kunnen accepteren dat op je pad komt en dat je daar dan ook niet te veel drang bij stil moet blijven staan.
Nee, ik denk eigenlijk
net zoals die kwakzalvers, ja. Op het moment dat je weet van, ah ja, deze voelt niet goed, deze klopt niet, hop, naar je hoofd, je ogen weer, je perspectief weer veranderen. Hè?
En dat is de eerste keer dat ik dat ook effectief heb gedaan. Ik denk dat ik tot daarvoor nog wat te lang bleef hangen uit beleefdheid of zo.
Ja, dat zit ook allemaal in onze.
Ja, inderdaad. En ik denk dat jij daar bijvoorbeeld veel intuïtiever in bent. Als het geen match is, dan gaat het gewoon niet. Punt. Er is veel minder gedoe rond. Maar wat ik nog wil zeggen is van ja, wat misschien wel opmerkelijk is geweest bij ons, is dat wij op de een of andere manier wel zo op hetzelfde tempo zijn beland. Als in dat, ja, je kunt allebei in een relatie wel groeien, maar als je dat niet op hetzelfde tempo doet of ja, elkaar daar niet in begrijpt of elkaar daar niet in kunt bijhouden, dan krijg je een heel groot verschil. En in ons geval is dat om de ene manier wel heel, loopt dat heel organisch en zijn de dingen die u aangereikt worden op een bepaald moment ineens relevant voor mij en omgekeerd. Ja. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld de eerste keer dat ik je meegenomen heb naar de chiropractor, dat ook echt op een moment was dat jij het nodig had. Maar toen ging ik daar al 2 jaar.
Ja.
En ik denk dat dat voor u ook het punt was dat jij besefte dat je niet alles alleen hoeft te doen.
Nee, inderdaad. Want je denkt ook wel alles alleen te kunnen trotseren. Ah ja, ik in ieder geval. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een beetje mijn achtergrond. En ook mijn copingmechanisme voor heel veel dingen. Omdat je... Omdat ik in ieder geval vanuit mijn jeugd altijd het gevoel heb gehad dat ik er alleen voor stond en dat ik het dan alleen maar moest oplossen. En misschien dat als ik het alleen zou doen, dat ik dan misschien gezien zou worden. Maar inderdaad, het is, en dat is wel een hele grote les geweest voor mij. Ik denk zelfs nog voor die chiropractor, maar misschien heeft mij dat er ook toe aangezet om daar naartoe te gaan, is vanaf het moment dat ik mijn verdriet en mijn angsten begon te delen met mensen om mij heen, en dat hoefde dan nog niet eens mensen die dicht bij mij stonden te zijn, maar gewoon, zelfs als ik met mensen aan tafel zat, of met de kapper inderdaad, daarover begon te praten, dat je dan ineens niet alleen heel veel van jezelf bijleert omdat je het uitspreekt, maar tegelijkertijd hoort je ook meteen van iemand anders of dat ze dat begrijpen of dat ze dat niet begrijpen, maar misschien zelfs ineens hun verhaal dat een beetje aansluit op uw verdriet of trauma's. En dat is de beste manier om bij te leren. En dan kom je erachter van, ja, zelfs de meest random person op straat zou je kunnen helpen. Want je moet maar één woord of één zin zeggen dat u triggert, of dat u een idee doet geven, of een inzicht.
Maar dat
en het is niet dat zijn inzichten u per se helpen. Nee, het gaat juist over dat jij inzichten krijgt uit de dingen die om u heen binnenkomen.
Maar en dat is uiteindelijk je naar buiten treden. Hè?
Ja, je openstellen voor iedereen en voor iedereen een visie. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel misschien een gevolg is geweest van het traject dat jij bent doorgegaan. Want ik had daar misschien kunnen kiezen om ongeduldig te zijn. Of daar onbegrip voor te hebben. Maar ik heb toevallig, niet toevallig, gekozen om daar wel begrip voor te hebben. En u alle ruimte te geven om daar door te gaan. En ik denk, die keuzes stellen u ook in staat om daar dan weer opbouwend nieuwe keuzes in te maken.
Absoluut. En ik denk dat elke keer dat ik thuis kwam van een of ander ding, of dat we samen naar de bioresonantie gingen, of ik kwam thuis van de shiatsu, of ik las een boek over de vagus nerve, waar we 10 minuten later samen op bed lagen om de oefeningen te doen. Alles dat ik meenam, heb jij nooit in vraag gesteld.
Nee.
Nooit.
Allee, ja, ik zou het misschien niet leuk hebben gevonden op sommige momenten om dingen te doen.
Ja.
Maar,
keer dat je... Ja. Dat je dan zo, die vagus nerve, dat is me dan gewoon goed bijgebleven. Van, en krijg je die oefening door en je voelt dat resultaat en denk je, what the fuck is this?
Ja. Dat is indrukwekkend, hè. En
maar dus wel wat jij hebt, is die kinderlijke fascinatie voor dingen. En ja, alles wat ik meenam of vertelde, dat was gewoon... Je kon daar misschien niet altijd iets mee doen of niet altijd op reageren, maar je absorbeerde het dan wel.
Ik absorbeerde het, denk ik.
En nu nog altijd, maar ja, nu zitten we op een punt dat we niks meer gek vinden. Maar,
ja,
wat ik allemaal heb gedaan, ja. Oh, ik kan het zelfs al niet meer bedenken, zo zot dat het was.
En het ding is ook, er zijn veel dingen op ons pad gekomen en het is maar wat dat blijft hangen uiteindelijk, hè.
Ja, klopt, want dat is ook weer, je moet ook inzien dat niet alles relevant is voor u.
En we hebben eigenlijk nooit niet krampachtig vastgehouden aan dingen, zowel jij niet als ik. En ook echt wel gewoon gezegd van ja, als iets werkt en je hebt dan vervolgens de behoefte om dat te blijven gebruiken, ja, dan is dat prima. Maar als iets werkt en vervolgens laat je het ook weer los, ook prima, snap je? En dan misschien zo na een bepaalde periode is dat ineens zo, toen werkte dat, ik doe dat nog eens.
Yeah.
En dan, maar misschien is dan die interval van die dingen ook wel weer gewoon oké. Dus dat is ook gewoon een beetje go with the flow van al die dingen en niet te veel zo werken met lijstjes en met...
Dat heb ik heel hard moeten leren, hè. Dat je ook niet kunt verwachten dat alle dingen hetzelfde effect gaan hebben als je dat maar blijft nemen. Hè. Ja, ik vond het dan raar dat CBD op een bepaald moment niet meer werkte voor mij. Maar blijkbaar is dat helemaal niet raar. Dan moet je, alles wat je permanent neemt, is ook, of dat het nu iets goed is, is ook weer iets stimulerend voor je lichaam. Dus het kan ook weer een effect hebben. En Ja, er bestaat gewoon geen magic potion. Dat is gewoon zo.
Nee.
Zelfs niet in Horische Zeeneeskunde.
En als je vandaag verlichting hebt gevonden, dan wil dat niet zeggen dat je dat
overmorgen nog steeds hebt. Sadly,
je zult er altijd voor moeten werken. En je kunt je nu heel bewust openstellen, maar morgen kan dat een ander verhaal zijn omdat er iets gebeurt in je leven.
Mm-hmm.
Of omdat je bepaalde keuzes maakt. Maar het is dan echt aan u om te zeggen van ja, nee. Hè.
Terug naar dat midden te gaan.
Terug, ja, inderdaad.
En ik denk wat eigenlijk de twee dingen die voor mij zo wat de rode draad zijn geweest de voorbije jaren, en ik denk dat een daarvan hetgeen is waar jij het misschien moeilijkst mee hebt gehad, dat is voeding. Want ja, we zijn gegaan van in Rotterdam bij de Dirk diepvriespizza's kopen. En ik die melkbroodjes had met zwamworsten en mayonaise. Oh, denk ja, dat is best goed. Op dit moment een fully vegan, glutenvrij, lactosevrij, suikervrij dieet. Waar jij natuurlijk niet helemaal meedoet met alles.
Met vlees.
Met vlees, ja, ja.
Tuurlijk. Even correctie van de fully vegan.
Dat heb ik niet gezegd.
Jawel.
Nee, dat was niet de bedoeling.
Het was vegan, hè.
Het was vegan.
We zijn heel dat
vegan heb ik ook gedaan.
Stadium doorgegaan,
ik heb gewoon gemerkt dat dat voor mij niet werkte. Wat ook weer een proces was, hè. Want jij was dan weer iemand die daar zo van wist van, oh, dat is niks voor mij. Ik dacht, ja, iedereen doet dat, ik moet dat doen. En ik ben erachter gekomen dat dat echt niet voor mij gemaakt is. Dat ik daar de voedingsstoffen niet uithaal die ik nodig heb. Maar ik denk dat voeding wel hetgeen is geweest waar jij het meeste weerstand tegen hebt gehad.
Ja, dat denk ik ook wel, maar dat is misschien ook gewoon...
En nog hebt, trouwens.
Ik ben altijd aan het vuilbak geweest. En ik denk dat dat ook wel een beetje realiseren is, dat op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, dat je niet de vuilbak kunt blijven. En zoals vroeger als student, alle dagen... Dr. Utker pizza's. Ah, ik mag je merken, het noemen zeker. Nee. Elke dag diepvriespizza's eten, dat gaat op een gegeven moment niet meer. Al zeker niet als je dat al zoveel hebt gedaan in het verleden.
Nee, maar ik denk dat voor u, voor mij is het, mijn motivatie heel duidelijk. Ja, ik voel het als ik het niet goed doe. En dat is tricky, want ik voel dat mijn tolerantie voor het van suiker veel hoger is geworden. En dat ik, ja, laatste weken, ja, maar ik...
Ja, nu,
dat is... Ja, daar maak je misbruik van. Dat is het menselijke. Dus ik denk dat voor u het hele moeilijke is. Jij voelt niet waarom dat je dat moet doen. En tuurlijk, je zult het wel voelen, maar niet op de manier dat ik het voel. Dus voor u is het... Ja, is het gemakkelijker om daar los te laten. Omdat je dan denkt van, ja, wat is de point? En dan kom ik af met die feiten van, ja, de gluten is niet goed voor de darm, en lactose is niet goed, en dan moet jij het niet eten, en suiker is niet goed voor dit, en pintjes maakt
je
dik.
Maar wat je eigenlijk dan ook doet, is een beetje zo, je legt mij wat een waarheid voor, waar ik me dan moet buigen, terwijl ik eigenlijk maar gewoon doe wat ik dat op het moment wil doen, wat misschien ook wel prima is. Natuurlijk, ik heb ook van die momenten dat ik denk zo, oké, ik drink te veel, of ik eet te veel suiker, of ik eet te veel dit. En dan verander ik dat. En soms komt die trigger een beetje laat. Maar het einde van de dag geloof ik er ook altijd wel in van, ik zal daar wel de juiste keuzes in maken. En als ik dan een keer naar de kwik ga, dan is dat maar zo. Hè?
Ja, dat is waar. Ja, en het tweede wat ik denk, dat voor mij zo wat een houvast is... Is ja die mindset en daaraan werken. En ik denk dat ik daarin nog heel veel groeiwerk heb te doen. Maar The Course in Miracles, daar is bijvoorbeeld een zotte aan vast al geweest. En ik ben er nog niet eens zo ver in. Wat ook bizar is, want ja, dat boek heb ik dan ontdekt een jaar geleden of zo. Ik heb er heel veel weerstand tegen gehad. Het heeft heel lang geduurd dat ik daar mij in kon vinden. Nu kan ik mij daar semi in vinden. En dan kom ik erachter dat dat eigenlijk het best verkochte boek ter wereld is. Of toch één van. En dan denk je, hoezo wist ik dit niet? Hoezo ken ik dit niet? Hoezo is dat iets waar ik geen toegang tot had? En ja, waar is dan al die community die dan ook daarmee bezig is? En ja, ik denk dat dat zo van die dingen zijn, omdat je achterkomt dat je denkt van, maar dan ben ik toch niet alleen. Want ik denk dat wat wij wel hebben gehad, zowel ik en dan respectievelijk jij later, is je heel alleen voelen in je proces en je heel... Alleen voelen in de ontwikkeling die je doorgaat. En ik denk dat dat ook een beetje een mindfuck is.
Mm-hmm.
Want je bent nooit alleen, maar ja.
Je bent altijd alleen en nooit alleen. Mm-hmm. Het is maar dat je jezelf er... dat je je zinnen zet eigenlijk. Hè. En ook, het ding is ook niet... mensen, het is niet omdat je je op een bepaalde manier voelt of iets doormaakt, dat dan anderen naar je toe komen en zeggen, ah, hier, misschien helpt dit. Nee, jij moet dat werk doen en jij moet of zelf die bronnen gaan zoeken om u daarin te helpen in dat traject. Of jij moet die mensen gaan zoeken die u dat dan kunnen voorleggen. Dus als jij bijvoorbeeld... pas nu een bepaald boek leert kennen en niet 4 of 5 jaar geleden. Ay, dat is gewoon zo. Hè? Ja, dat is omdat 4 of 5 jaar geleden wist jij zoveel andere dingen ook niet, dat jij nooit daardoor ook niet bij dat boek zou kunnen terechtkomen.
Hetzelfde
bij de deskundigen die je allemaal hebt bezocht. Het is alleen maar door die allemaal af te gaan, dat je op het einde bij iemand komt, of bij een groep mensen komt, waarbij je je wel goed voelt.
Ja, ja. En het grappige is dat ik nu soms denk... Is dat
kunt die stappen nooit overslaan.
Nee. En ik denk soms als ik nu dat traject helemaal terug zou beginnen van waar ik begonnen was, bij dezelfde persoon, die eerste homeopaat waar ik geweest was, dat daar misschien veel meer uit zou kunnen komen. Gewoon omdat ik in een positie sta dat ik veel meer zie.
Ja.
Dat ik veel meer mogelijkheid zie. Dat ik ook lichamelijk veel meer toelaat. Of dat ik veel meer mijn grenzen zet. Hè. Even goed, hè. Beide zijn correct.
En jezelf beter kent.
Ja, mezelf beter kent, mezelf beter vertrouw. Dat ik het gewoon meer los kan laten of zo.
Mm-hmm.
En dat je daardoor eigenlijk... Ja, dat je daardoor gewoon meer possibilities ziet. En dat heb ik wel gemerkt, dat als je verkrampt bent... En dat kan in angst zijn, dat kan in je ziekte zijn, dat kan in je levensvisie zijn, dat kan in je principes zijn. Dan gaat je het niet zien.
Nee.
Het gaat gewoon niet komen. En... ja, het beste wat je dan doet, is jezelf daar helemaal uittrekken. En ja, in mijn geval is de natuur nog altijd de meest helende factor. Om letterlijk perspectief te hebben. Hè. Dus op een berg te gaan staan of zo. Dat is iets dat ik ook niet voldoende doe. En eigenlijk meer zou moeten doen. Maar ik denk dat dat bij u ook zo is. Alleen, jij benoemt dat nog niet per se als een van uw cures. Maar die je wel ervaren hebt, doordat ik daar zo... naar op zoek was, dat voor u eigenlijk ook werkt.
Mm-hmm. Ja, ja, ja. Zeker weten. Zeker weten. En het is... je kunt... ik denk dat... je moet jezelf die ruimte geven om dan ook te kunnen inzien dat je bepaalde dingen moet doen, omdat die beter zijn voor u. En daarmee vaak moet je ook zo wat de snelheid van de maatschappij of zo door loslaten. Hè? Want als je daarin blijft zitten, dan kun je eigenlijk ook niet zo even ademen en zeggen, goh, ik zou eigenlijk nu dat moeten gaan doen. Hè? Want, ja, nee, er is altijd weer iets anders dat je moet doen. Er is altijd wel iets dat je moet doen.
Ja, het zijn wel lessen die jij nog wel wat moet leren. Niet?
Ja, maar tegelijkertijd, dat is iets wat ik moet loslaten, inderdaad. Maar tegelijkertijd, heb ik ook, het geeft u ook zo wel... soort van hou vast in het leven tegelijkertijd, hè?
Ja, maar ja, dat is ook waar het over wat gaat, is die hou vast loslaten.
Ja, ja, maar als dat goed voelt.
Ja, ja, ik weet het.
Zelfs als je er stress van krijgt, zelfs als je er soms een nachtje van door moet doen of harder moet werken, weet ik veel wat. Op het einde van de dag is dat af en toe is pieken, kan niet slecht zijn. En jezelf een beetje zo onder druk zetten. Er kan ook heel veel voldoening uitkomen.
Ja, en ik denk... ben ik kwijt wat ik wou zeggen. Wacht, hè. Ah ja, ik denk dat wat wij allebei wel hebben geleerd, dat jij dat vrij snel met mij hebt ingezien, is dat er bestaan geen shortcuts.
Ja.
Er is geen... manier om easy money te hebben ten koste van niks. Dat bestaat niet.
Ja.
Het zal altijd het een of het ander zijn. En het een gaat u altijd... gaat ervoor zorgen dat je het ander niet gaat hebben. En dat hebben wij wel heel hard ingezien, allebei. Dat onze aim is niet alleen maar more and more and more. De aim is alleen maar beter en beter en beter. En wat we daarbij hebben ontdekt is dat als je gaat voor beter, zowel voor jezelf als voor een ander, dan komt bijvoorbeeld, om het geld als voorbeeld te nemen, daar gaat dat daarin mee. Want geld is energie en je krijgt terug wat je geeft. En als mensen zien dat jij al je energie geeft, dan word je daar gewoon, op een goede manier, dan word je daar gewoon op een goede manier voor terugbetaald. Is het in energie of is het in geld? En ik denk dat voor ons ook heel veel rust heeft gegeven. Dat we nu niet constant heel de tijd bezig moeten zijn en nachtjes door moeten doen. Af en toe, als het moet wel. Maar dat niet erg is als je een dag is en heel naar de zetel ligt en series kijkt. Nee. Dat gaat het verschil niet maken. En zolang dat je dat gelooft, gaat jezelf ook weer heel hard vastzetten in het nu. Want dan moet je nu constant presteren.
Gewoon niet in het nu, meer in een toekomstbeeld. Hè?
Door dat toekomstbeeld zit je nu vast. Want je kunt nu niet vrijnemen, want dan gaat je toekomst niet bereikt worden.
Ja.
Terwijl, je weet niet wat het gaat leven geeft.
Je weet niet wat het gaat zijn, hè? Nee, zeker weten.
Ja, en ik denk dat dat gewoon iets is dat voor ons heel veel heeft veranderd.
Ja. En dat wil niet zeggen dat we soms hervallen in dat soort gedachten.
Klopt. Maar ik denk de reden dat wij kunnen samenwerken, want dat is voor veel mensen iets heel raar, is omdat wij natuurlijk één, heel dat proces hebben doorgegaan en elkaar ook wel heel goed kennen. Maar twee ook is dat ons doel is niet gewoon rijk worden en teren op andere mensen. Ons doel is plezier maken en doen wat we graag willen en dat maakt dat we soms moeilijke conversaties moeten hebben en vaak moeten heroriënteren. En ik ben dan vooral degene die heel veel dingen in vraag stelt. Maar dat maakt dat de focus ligt op het doen, maar niet per se op wat je daarmee bereikt. En dat wil niet zeggen dat je resultaat niet belangrijk is, maar het gaat er niet om dat je de beste of whatever moet zijn. Je doet gewoon het beste wat jij kunt voor die opdracht dan in ons geval. Maar wat dat dan gaat geven als gevolg, dat laten wij eigenlijk volledig los. En tot nu toe komen daar wel zotte dingen uit. En dat is natuurlijk altijd fijn om een branding die je gemaakt hebt te zien in een Uniqlo of een JBC of bij Cerax. Dat zijn geen kleine dingen meer. En dat is niet omdat wij gevraagd zijn om dat te creëren, maar het zijn dingen die gebeurd zijn omdat
we maken iets waar wij ons goed bij voelen.
Ja, en waar ook bijgevolg de klant zich goed bij voelt. Ja. En daar trots op is en dan naar buiten wil dragen. En dat is eigenlijk het mooiste dat er kan zijn. En ik denk dat we daar super trots op mogen zijn. En ik denk dat we alle twee nog altijd onze challenges hebben op helingsvlak. En mentale...
Ja, maar ik denk dat dat geen challenge is. Hè. Ik denk dat we dat moeten zien als kansen die je kan grijpen om jezelf verder te ontwikkelen op al die niveaus waarin ontwikkeling mogelijk is.
Mm.
Dat kan creatief zijn, dat kan mentaal zijn, evengoed fysiek. Dat kan zoveel zijn. Maar het is jezelf gewoon blootstellen aan dat kan. En dat gewoon met twee handen vastpakken. En ook niet stil en ook niet zo denken van... Want als je dan zo kan... Je kunt dan zo ook heel gemakkelijk terugkijken en denken van... Goh, als ik nu zo terugkijk, vind ik dat eigenlijk niet zo goed. Of weet ik veel. Iets heb gemaakt of iets heb gedaan. Maar it's part of you, hè. Zonder dat ga je ook niet... Dat zijn wat ik nu zijn. Dat is een
masterproof herbekijken of zo.
Ja, natuurlijk denkt er nu van, ik kan beter. Maar toen was dat niet zo. Of misschien was dat wel zo. Maar je hebt bepaalde keuzes gemaakt op dat moment die dat als resultaat hebben. En dat is gewoon oké.
Ja, dat is
waar. En eigenlijk ook een signaal dat je effectief verder staat. Stel dat je nog altijd zoiets hebt van, die masterproof was eigenlijk het beste wat ik ooit heb gedaan. Ja. Ook prima, hè. Maar...
Dan zit het toch heel vroeg gepiekt.
Ja, vroeg gepiekt, inderdaad. Want eigenlijk... Hè? Ja.
En dat wil niet zeggen dat je hetzelfde moet doen, maar gewoon...
Nee.
ja, dat dat constant gewoon blijft evolueren. Dat je constant het gevoel hebt dat je beste werk nog kunt doen.
Ja, wel ja, het is dat.
En zonder die druk, maar zo van die possibilities.
Ja.
En dat gevoel heb ik wel heel hard zo. Het beste moet nog komen.
Ja, het beste moet er gewoon nog komen, sowieso. Sowieso. Ja, en dat als dat dan gekomen is, dan zal er wel weer iets beter volgen. Hè?
Ja, dat is een mooi moment is om af te sluiten.
Ja.
Don, bedankt. Super tof.
Graag gedaan.
En misschien tot de volgende keer.
Oeh.
Doei.